Dit is Lekker Vet, de podcast over de wondere wereld van olijfolie. Hier is uw host, Gregor Christiaans.
Goedemorgen, middagavond, beste podcastluisteraars. Vandaag ga ik in gesprek met cardiologe Annemieke Jansen, met 1S, van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, en fotografe en kookgek Janine Jansen, ook met 1S. Beiden zijn zij expert op het gebied van het Mediterranean Diet en auteurs van de boeken Hartstikke Mediterraan en Hartstikke Lekker, met een T. Deze podcast is opgenomen tijdens het jaarlijkse Little Italy event in de Westergasfabriek in Amsterdam. Luisteraars, welkom bij deze tweede podcast. En bij een tweede podcast hoort ook een goed onderwerp. Dat goede onderwerp is Mediterranean Diet, lijkt mij. Ik heb hier twee gasten, en niet zomaar twee gasten, maar ook twee zussen. En de eerste die zich gaat voorstellen, hopelijk, is Janine Jansen.
Oei. Nou, ik ben Janine en ik ben eigenlijk grafisch ontwerper, maar ook fotograaf en heel enthousiaste kokster. En wij hebben dus samen een kookboek gemaakt, twee eigenlijk nu al.
En dan ga ik naar Annemiek.
Nou, mijn naam is inderdaad Annemieke Jansen, met 1S. En ik ben cardioloog in het Groene Hart Ziekenhuis, de Gouda.
Hoe zijn jullie geïnteresseerd geraakt in het Mediterranean Diet? Wat was de aanleiding daartoe?
Studies. Ik was al erg dol op de Italiaanse keuken. En mijn zus, vanwege haar praktijk als cardioloog, kwam regelmatig mensen tegen die met de handen in het haar zaten. Van wat moet ik nu gaan eten? Want die moesten een ander voedingspatroon of een andere leefpatroon. En toen zei ze van kom, we gaan samen een boek maken. Want we moeten iets, er is gewoon behoefte aan. Mensen weten niet hoe het moet. En toen dacht ik, oh ja. Ja, ik weet zo niet. En toen dook zij de studies in en kwam al heel gauw achter dat de mediterrane leefwijze, dat het toch de bij uitstek de meest gezonde leefwijze was die ook preventief werkt. Dus en wij waren natuurlijk al fan. En toen hebben we ons werkgebied een beetje uitgebreid ook naar naar een beetje Marokko, een beetje Libanon nog, geloof ik, daar zo. Hè? En, ook wel wat andere culturen, maar we zijn...
Maar daar wordt geen wijn gedronken?
Nee, ja, jammer, hè? Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
Oh, het hoeft ook niet.
Dat hoort er helemaal niet bij, dat wijn drinken. Maar dat wil iedereen zo graag. En dat is ook, denk ik, wel een van de punten waarom men denkt van... mediterrane dieet, ja, dan mag je wijn. Dan denkt iedereen toch aan lange tafels buiten, hè? Met veel wijn en...
Onder die cipressen in Italië. Mooi weer. Hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in het Mediterranean Diet, Annemieke?
Nou, echt vanwege de wetenschappelijke studies die dus telkens weer meer aantonen. Dat er dus heel veel te voorkomen is. Niet alleen hart- en vaatziekten, ook suikerziekten. En ook kanker, Parkinson, dementie. Al dat soort ziektes hebben toch, als je goed bezig bent, kun je daar een heel deel in voorkomen. Daarnaast is het ook zo dat we hebben natuurlijk een bepaalde patiëntengroep met hartfalen, waarin de pompkracht van het hart ineens enorm afneemt of juist heel stug wordt. En die mensen die hebben heel veel last van het zout. Die moeten daar enorm mee oppassen. En daarin heb je een heel aantal instinkers. En dat was dus ook een idee van wat mag ik nu? Wat is gezond? Niet alleen voor mij, maar ook voor hun. En dat blijkt eigenlijk voor iedereen hetzelfde te zijn. Qua hoeveelheid zout wat we eigenlijk zo'n beetje mogen nuttigen. En in Nederland nuttigen we iets van 8 tot 9 gram zout de man per dag. Maar het is dus eigenlijk veel beter om rond die 5, 6 gram te blijven zitten. Mij gaat de preventieve werking van voeding en met name leefstijl te harten. Daar is toch een heel veel mee te voorkomen. En dat is heel leuk, want als je iets heel ernstigs krijgt in je leven, echt een levensevent, een hartinfarct, dan is het fijn dat je ook zelf iets in de hand hebt om dat te voorkomen dat het eventueel weer gebeurt. He, dat je in ieder geval je eigen steentje kan bijdragen. Nou ja, dat er minder kans op is. En dat je het niet alleen op pillen hoeft te gooien, maar misschien ook door een andere levensstijl, ander eten. Dat je daardoor zeg maar, allerlei waardes goed kan verbeteren en kan zorgen dat je langer leeft. Maar de kennis die je natuurlijk graag wil delen. Je ziet iemand zeg maar, zomaar iets lekkers tot zich nemen. Dan soms heb je de neiging om dan te delen van het besef dat het lekker is. Maar weet je wel waar je mee bezig bent.
Dat doet zij dan ook uit in treuren. Dus ja, is best
dat kan
irritant.
Natuurlijk. Hè? Je wil natuurlijk...
Nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Ik kwam een hoogleraar voedingsethiek, geloof ik, in Italië tegen. En zij zei tegen mij, weet je wat het is? Als olijfolie niet bestond, dan hadden we het moeten uitvinden. Het is zo lekker en zo gezond.
In feite wel, ja. Ja, je kan er zoveel mee. Zelfs wetenschappelijk bewezen dat het natuurlijk heel goed is voor je cholesterol. Wij zijn er dol op.
Kun je mij uitleggen, Janine, wat mediterrane diet eigenlijk is?
Ja. Nou, dat is dus gebaseerd inderdaad op die oude beschavingen die zich vestigden rond de Middellandse Zee. En die bleken allemaal hetzelfde voedingspatroon te hebben. Dus plantaardige producten, producten van het land, druiven, granen, producten uit de zee, vis, een beetje noten.
Groenten,
ja natuurlijk. Ja.
Dat is een klein onderdeel.
Plantaardige producten, hè? Ja. Groenten en weinig. Vlees en weinig zuivel, wel wat. En fruit natuurlijk, had ik dat al gezegd?
Twee stuks.
Ook wat fruit, ja. Ja.
En de olijfolie.
De olijfolie, dat maakt ze denk ik ook al snel, hè? Ja. Maar dat weet jij beter.
Lekker vet.
Ja, lekker vet.
Ik kreeg een keer een biologische geraffineerde olijfolie.
Ja, precies. Of je hebt bijvoorbeeld ook de extra virgin kokosolie.
Tuurlijk.
Ja, nou dat is ook extra duur. Dat is helemaal voorstelbaar. Maar ja, kokosolie is en blijft zeg maar verzadigd vet. En dat hoeft nog niet zo heel erg te zijn, want het is plantaardig. Maar er zit met name de laurinezuur in. En dat is toch het verzadigde vet wat dan minder goed afbreekbaar is. En wat dus toch niet zo goed is voor je cholesterol. Nou, daar kunnen we hele discussies over houden. Maar kokosolie heeft nog nooit aangetoond dat je er langer mee leeft. In tegenstelling tot olijfolie, hè, dat allerlei goede facetten heeft bewezen. Dus wat dat betreft, tuurlijk, je kan gaan voor je kokosolie. Voor de smaak, zeer zeker. Je haren schijnen er prachtig van te gaan glanzen. Maar voor de rest, medisch heeft het nog niet inhoudelijk veel bewezen. Dus wat dat betreft, qua prijstechnisch, zou ik ook dan liever richting iets anders gaan.
Ik lees heel veel rapporten, maar ik ben geen wetenschapper, dus ik kan dat maar op een bepaalde manier natuurlijk analyseren. Dat zijn allemaal onderzoeken die gedaan worden in Spanje of door de Universiteit in Californië of in Australië. En dat is natuurlijk wel een beetje preken voor eigen parochie. Hè? Dat zijn natuurlijk de landen waar het ook verhandeld wordt of waar het een belangrijk item is. En ik heb laatst een onderzoek gelezen van een mevrouw die helemaal idolaat was van palmolie. Ja, die werd ook door die industrie, die werd ondersteund door die industrie. Ja. Dus ja, je zegt, hè, er zijn duidelijk bewijzen van, maar is dat een rare vraag als ik zeg maar hoe dan? Waar? En hoe moet ik dat zien?
Helemaal geen rare vraag, want dat is wel het moeilijke aan dit soort studies, is dat patiëntengroepen met elkaar worden vergeleken en er worden patronen van eten met elkaar vergeleken. En het is heel moeilijk om het terug te reduceren naar één item. Maar aan de andere kant worden natuurlijk ook studies gedaan, dus niet alleen naar voedingspatronen, maar ook dat je zegt van wat zit daar nou precies in zo'n olijfolie. En als we daarnaar kijken en ziet dat daar fenolen in zitten. Hè, dus de stoffen, de antioxidanten die ervoor zorgen dat onze cellen eigenlijk langer meegaan. En dus dan heb je de neiging tot minder kankervorming, tot verbetering van je doorbloeding, maar ook voor hart- en vaatziekten. Dus dat het echt een belangrijk onderdeel is. En dat hebben we dus wel zeg maar echt aangetoond.
Ja, want dat is het. Hè. Even voor de luisteraars ook. Het is niet zo dat als jij olijfolie gebruikt dat je dan geneest. Nee, het voorkomt de kans op.
Ja, precies, het is met name voorkomen. En inderdaad is genezen, dat is de vraag. In hoeverre dat werkelijk kan. Dat zal minimaal zijn. Maar aan de andere kant is het wel zo dat je, als je kijkt naar bijvoorbeeld het cholesterol, als je dat omlaag weet te krijgen door een bepaald voedingspatroon, ja, dan weet je veel te voorkomen en ook een deel te genezen.
En dat lukt kan wel, hè? Ja. Met het aanpassen van het voedingspatroon. dan kan je je cholesterol een heel flink eind mee omhoog halen. In elk geval je slechte cholesterol omlaag.
Ja, want dat is natuurlijk ook. Hè. Je zegt aangeboren. Ik heb ook eens een onderzoek gelezen dat het cholesterolgehalte, als je kijkt naar hardlopers bijvoorbeeld, of triatleten die daar ook mee bezig zijn om die balans te vinden. Sommige mensen zullen dat nooit halen, omdat ze erfelijk gezien aan de slechte kant zitten.
Ja, dus het is deels je metabolisme, zeg maar, wat aangeboren is.
Kijk, dat bedoel ik, metabolisme, dat zoek ik dan, maar dat weet jij dan natuurlijk uit je hoofd.
Mooi woord. Ja, wij zijn ook heel goed in Scrabble. maar op zich, dat metabolisme, daar kun je niet altijd wat aan doen. Hè? Dus dat is deels aangeboren. Een deel kun je inderdaad bepalen door wat je eet. Dat is meestal rond de 50% zeggen we, dat je daarin een verbetering kan krijgen, wellicht. En een deel kan je krijgen door inderdaad je inspanning te vergroten. Dus meer te sporten, dat is ook rond de 20-25% wat van invloed kan zijn.
In hoeverre is olijfolie, Janine, daar een belangrijk onderdeel van?
Een heel groot onderdeel, absoluut. Ja, dat is volgens ons.
Van de voeding?
Als je het reduceert tot een paar hoofdlijnen, hè, dan is dat juist de olijfolie. En die vol zit met polyphenolen. Het is een van de belangrijkste pijlers van het mediterrane dieet of levensstijl. Samen met de vetten, de juiste vetten. Dus de onverzadigde vetten.
Ja. Zuren, de omega 3.
Dus dan praten we over olijfolie.
Ja.
Praten over noten.
Een handje vol met noten, hè. Dus ook weer niet te veel. Maar rond die 30 gram, 35 gram per dag. Dat is echt aangetoond. Niet alleen voor je hart- en bloedvaten, maar zelfs voor de astma en ook voor de longen. Het is echt op allerlei fronten is aangetoond dat je daar gewoon langer mee leeft.
En prettiger.
En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Dus je hebt de olie qua onverzadigde vetten. Je hebt de noten. Je hebt met name heel veel groenten. Wat heel belangrijk is. Waar ook weer die fenolen in zitten. Of de tannines. Of ja, welke vorm, hoe je die antioxidanten ook wel noemen.
Annemiek, ik ga je even onderbreken. Is het nou fenolen of polyfenolen? Kom op nou.
Nou, op zich is polyfenolen is gewoon een verzamelnaam. Dus wat dat betreft, het ligt er een beetje aan op welke groep van eten we het hebben. Ja, dus over het algemeen hebben we het over, als we het groente hebben, dan hebben we het over flavonoïden. Zeg maar, die daar voornamelijk in zit.
Flavonoïden. Kun je een beetje uitleggen voor de gemiddelde...
Nou, kijk, de flavonoïde is ook een onderdeel van de polyfenolen. En dat zijn eigenlijk allerlei stofjes die er in ieder geval voor zorgen de cel langer blijft bestaan.
En dan... Flavonoïde komt van de kleur.
Ja.
Dus,
met name donkere groenten.
Ja, de donkere groentes en de berries, hè?
Ja.
En caroteen, heeft dat daar ook mee te maken? Of is dat meer een smaakdingetje?
Volgens mij is dat meer, dat is wat anders. Meer de oranje kleur.
Zeg dat niet midden.
Nee, de carotene is de oranje kleur. Die. Ja. Nee, op zich de...
En chlorofiel is natuurlijk ook wel voor de kleur.
Ja.
Ook.
Ja.
Nou ja, ik vraag dat om nogmaals. Mijn expertise is olijfolie. En er is veel fraude op het gebied van olijfolie.
Ja.
En hoe wordt olijfolie bijvoorbeeld nagemaakt? Nou, dat is door een zonnebloemolie. Een beetje carotene erbij. En wat chlorofiel.
Ja, oké.
En dat mengen ze een beetje en dan zeggen ze, nou, dit is extra vierge olijfolie. Foei. Ja.
Hoe kom je erachter in de winkel zonder dat je het kan proeven?
Ja, en dat is gelijk het hele grote probleem. Hè? Een extra vierge olijfolie mag alleen maar zo heten als het door twee stadia gaat. Het laboratorium, nou, dan zie je zeggen, ja, het is akkoord, het voldoet aan de parameters. Parameters, moet ik zeggen. Parameters, zei ik altijd. Maar het is parameters. En als het daar doorheen komt, daarna moet het naar een tasting panel. Maar ja, die zijn er natuurlijk niet altijd.
Nee.
En dan zeggen we, nou, is prima joh. Het is een extra vierge olijfolie. Het kan zomaar zijn dat het door die test heen komt, maar dat het helemaal geen extra vierge is.
Nee.
Maar ja, het ruikt en het proeft wel alsof het goed is. Dus nou ja, laat ik maar zeggen dat het een extra vierge is.
Ja.
Dat is wel een dingetje.
Oké. Ja. Nee, precies. Want dan heb je er dus in feite veel minder aan. En dan zou je er dus beduidend minder baat bij hebben. Want dan zitten daar dus die goede stoffen eigenlijk niet in. Goed, je kan, dus de industrie die grijpt daar natuurlijk ook op in. En die zegt van oké, polyphenolen, dat is heel goed voor je. Net als omega 3. De omega 3 zit dan met name zeg maar, in de vette vis. Dat is de beste vorm eigenlijk. Dus de EPA en de DHA vorm. De ALA vorm zit natuurlijk weer in groenten en in walnoten. Dat is ook goed, maar die gaan niet omzetten richting die EPA en die DHA. En op zich wat wel is aangetoond, medisch gezien, is dat als dus die omega 3, die EPA met name, als je daar voldoende van tot je neemt, dat dus heel goed voor je is. dat je dan echt hart- en vaatziekten voorkomt. Dat is een van de redenen hoe we daar eerst op kwamen. Dat is eigenlijk door de Eskimo's. Of eigenlijk de Inuits. Hè? De mensen die heel veel zalmen aten. En nou ja, ook natuurlijk andere vette vissen. Dat daar verdacht weinig hart- en bloedvaatziekten voorkomen. Dus dat is natuurlijk heel leuk. Maar het blijkt dus dat het met name om die geconcentreerde vormen gaat van de EPA en de DHA.
Ja, dat is interessant van die Inuit. Want wat ik altijd begrepen heb, is dat in de 60, eind 50, nee, eind 40 jaar zelfs, Ansel Keynes de Zevenlandenstudie gedaan heeft. Ja. Waarbij hij onder andere ook Nederland erbij betrokken had. Maar omdat hij zag dat in Griekenland en zeker op Kreta het percentage middelbare leeftijd mannen die een hart- of vaatziekte hadden, nul was.
Ja,
nul. En hij ging dat toen onderzoeken met steun van, ik geloof, Rockefeller Foundation of whatever. Ja. En toen kwamen ze inderdaad bij het Mediterranean Diet terecht.
Ja.
In al zijn glorie.
Ja.
Trouwens, wat ik ook ontzettend leuk vond, op jullie website staat ook Mediterranean Evidence-Based Cooking.
Ja.
Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Ja, maar dat betekent dus echt dat jullie zeggen, nee, het is echt bewezen dat het gezond is. En dan refereer ik ook even aan, ik geloof dat er vorige week of twee weken geleden is er weer een top 10 gemaakt in Amerika van beste diets. Hè? Beste dus van het, noem ze maar op, die koolhydratenarm of whatever, al die namen.
Ja, ja.
En dan kwam het Mediterranean Diet weer als nummer 1 eruit. Ja. Dat is toch bijzonder?
Dat onderstrepen wij volledig. Dat staat in elk van onze boeken.
Ja, maar nu begin je over...
Ja, maar het is gewoon waar. Het is eenvoudig.
Maar omdat het ook een levensstijl is, is het ook eigenlijk heel goed vol te houden. En dat is natuurlijk punt nummer 1. Je wilt niet iets dat iemand het gevoel heeft dat hij echt aan het diëten is, dat hij zich moet minderen. Want als we vinden dat we minder mogen, dan voelen we ons al benadeeld. Dus dat is al een negatief gevoel. Je moet een positief gevoel benadrukken. Dat is eigenlijk wat het hele mediterrane levensstijl. Het wil ook niet per se zeggen dat je elke dag Italiaans moet eten. Het gaat er met name om dat je de juiste keuze maakt in de onverzadigde vetten. Dus dat je gewoon wat meer van die olijfolie gebruikt. Dat je dus de noten gebruikt, dat je heel veel groenten gebruikt. Dat je inderdaad matigt met vlees en met de hoeveelheid alcohol. En dat je liefst eigenlijk 1 tot 2 keer in de week die vette vis gebruikt om die omega-3 tot je te nemen. Dus op zich, als je niet van vis houdt, heb je toch echt wel lastig pakketje.
Heb je een dingetje?
Heb je een dingetje, dat is inderdaad waar. Nou ja, de industrie speelt er natuurlijk ook op in.
In wat voor vorm speelt de industrie daarop in?
Nou, dat je dan ineens boter vindt met extra omega-3. Dat zijn natuurlijk hoeveelheden. Dat zet misschien niet heel erg zoden aan de dijk. We hebben een heleboel studies gedaan met omega-3 om te kijken of die... Hoeveel heb je nodig, maar met name ook, wat leef je daar nou langer mee? He, want op zich, die Inuits die laten dat absoluut zien. Dat je dus minder hart- en bloedvaatziekten laat zien. Maar wat hebben ze gedaan? Dan hebben ze bijvoorbeeld 1 gram weggezet tegen olijfolie. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Dan ga je geen verschil zien, want het is allebei gezond. Nu hebben we hele grote studies van hart- en vaatziekten. Dat mensen dus inderdaad een hele pure vorm van EPA krijgen. Een hele hoge dosering, 4 gram per dag. En die hebben zo'n spectaculaire daling qua hart- en vaatziekten, maar ook aan overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat dus echt zijn voordeel is. Bovenop alle medicatie die er is. Hè. Dus echt daar bovenop. Dus dan heeft het nog zo'n aanvullend effect. Terwijl we zijn al zo goed bezig in de loop der jaren met medicatie en hoe we daar langer mee kunnen leven, dat het bijna onvoorstelbaar is dat je door, zeg maar, door gewoon een voedingssupplement, dat je dan nog zoveel voordeel kan bieden.
Ja, ik moet zeggen, het verbaast mij ook altijd. Er is natuurlijk wel een verschil tussen dat je de olijf zo van de boom haalt en dan opeet. Dat is natuurlijk niet te eten, dat is 1.
Nee,
maar de voordelen, die zitten daar dan niet in. Hè? Het gebeurt bij het malaxatieproces, dus die enzymen vrijkomen, et cetera, et cetera.
Ja.
Maar het is toch ongelooflijk dat zo'n olijf, is het een vrucht of is het een groente ook interessant natuurlijk.
Ja, ja.
Dat die zoveel kan. Ibuprofen wordt het ook mee. Dus pijnstiller wordt het ook mee. Mee geassocieerd.
Ja.
Dat is toch raar? Dat is toch... Ja. Overigens is het wel zo. Het Mediterranean Diet staat sinds 2010 op het UNESCO immateriële werelderfgoed. Hè? Wisten jullie dat?
Ja, zeker. Dat is een favoriete zin van mijn zus.
Ja.
Even terugkomen op de groenten waar jij het over had, Annemieke.
Ja.
Want ik heb ook begrepen dat olijfolie alleen maar een goed effect op groenten heeft als je er mee kookt, mee bakt. Dus niet dat je het er gewoon overheen doet. Zeg je dat iets?
Wel. juist wel als je, zeg maar, het is heel goed om te bakken, zeg maar, in een olie met een lekker hoog brandpunt, zodat je geen polycyclische aromatische koolstoffen krijgt. Maar het is nog beter als je die olijfolie juist puur over, op het laatst over je groenten heen gooit. Want dan, zeg maar, de goede stoffen in je groenten, die worden dus des te meer en des te hoger op het moment dat je daar die olijfolie overheen gooit. Mm. Dus het is een win-win situatie.
Van twee goeie. En dan extra vierge,
hè? Ja, en dan extra vierge
over de sla, ja. Over de groenten, over het vlees.
Het is juist, wat wij meestal doen, is natuurlijk de groenten, zeg maar, koken. En dan gooien wij, zeg maar, het kind met het badwater weg.
Ja, dat is niet goed, hè, koken van groenten.
Het schijnt niet goed te zijn dat je je kind weggooit.
Nee, dat is onhandig.
Ja, precies, dat is onhandig. Maar op zich, het is ook niet goed. Dus dat is heel jammer. Dus daarom is met name de Italiaanse wijze van sorteren is eigenlijk veel beter. Je maakt het ook weer niet te warm, zodat je alles kapot maakt. Maar juist de verwarmingsmethode. En daarna het bakken in de olijf of in een gewone olijfolie, maar op het laatst toevoegen voor de smaak ook natuurlijk van de extra vierge olijfolie, dat geeft extra effect.
Waarom zou je het niet bakken in extra vierge olijfolie?
Omdat de smaak verloren gaat en eigenlijk omdat het een beetje jammer is, zeg maar.
Qua prijs.
En het heeft een wat lager brandpunt, dus wat dat betreft is dat jammer, want dan heb je dus eerder die polycyclische aromatische koolstoffen.
Ja. Nu is het wel zo dat extra vierge olijfolie heeft een rookpunt, zoals ze dat zo mooi noemen, van tussen de 180 en de 220 graden. Dus je kunt erin frituren zelfs.
Nou, zou ik niet doen, want frituren zit inderdaad toch licht daarboven. En een echte goede extra vierge zal meer rond de 170, 180 zitten. Ja. Dus dan is het echt jammer. Ja. Sowieso voor je smaak, maar ook voor de kans op het walmen.
Ja, want die smaak die gaat gewoon weg.
Ja. Precies, en die smaak die gaat gewoon weg. Dus op zich de goede stoffen die verdwijnen ook grotendeels. En de noten zijn ook goed, omdat we daar geen suiker aan toevoegen. En we gaan het niet verwarmen, we gaan het niet branden, over het algemeen. En je voegt geen suiker in zout toe. Dan is het goed.
Oh, wacht even, maar dan is een handjevol noten...
Is lekker, hè?
Ja, maar dan zoutloos.
Eigenlijk licht zoutloos.
Ja, maar je moet het wel lekker vinden.
Ja, maar het is ook best wel lekker. Nee, je kan ze wel zelf branden. Dat is ook heel erg lekker.
Oh, zelf branden, ja.
En dat zoutloze, het wordt wel tijd dat menigeen daar toch een klein beetje meer aan wendt. Het hoeft niet echt helemaal zoutloos. Maar zoals de noten die je zo her en der bij de notenkramen koopt, die zijn echt veel te zout, hoor.
Je kan beter peper toevoegen.
Ja, zwarte peper.
Peper is ook nog hartstikke gezond voor je. Zit er ook veel fenolen in. Dus wat dat betreft ook...
Polyfenolen of fenolen?
Ja, polyfenolen.
Polyfenolen.
Ja, dus dan leef je weer langer mee. Dus
ja, nou, maar, ja, ik vind dan wel lastig. Want ook met koffie, weet je moet geen suiker drinken. Ja. Nou, ik heb het een jaar lang zonder suiker geprobeerd. Ik vind het niet te drinken.
Nee, oh nee, het is mij hartstikke gelukt.
Ik heb nooit suiker erin gehad. Nee, vind ik echt niet lekker. Nee, het went echt wel. Het is natuurlijk wel, suiker is wel iets wat erg lekker is. Ik vind het ook heel moeilijk. En zo minder zout went ook echt.
Ja. Ja, ik ben op de thee overgegaan. Dat is op zich ook wel goed, geloof ik dan.
Ja, zeker. Maar juist koffie en thee hebben ook absoluut weer een nut bewezen voor hart- en vaatziekten. En ook het voorkomen van suikerziekten. Dus gezond.
Het voorkomen, oké. Okay. Ja, nou ja, precies. Ja. Ja, maar dat is het natuurlijk allemaal, hè, met die gezondheidsdingen. Je moet het gaat om de combinatie en het gaat om de hoeveelheid.
Ja. En niet ontzettend doordraven, want als je nooit meer iets mag, ja, dan op een gegeven moment denk je van ja, bekijk maar, dan gooi je alles weer overboord. Terwijl als je het gewoon binnen de perken houdt, dan kan je best een dag los. Of je taart eten, weet ik veel, hè? Of flink drinken, als je maar de dag daarna
weer matig.
Dan weer matig.
Ja. Ja, dus bepaalde mensen met ziekten, die moeten daar soms enorm rekening mee houden. Dus dat kan heel lastig zijn.
Nou ja, wat ik altijd doe is, er staan bij mij drie verschillende soorten olijfolie op tafel. Altijd met ontbijt, lunch en avondeten. En ik zeg tegen die kids ook, jongens, gooi het er maar overheen.
Ja.
En als je het lekker vindt, moet het vooral doen.
Ja, nee, helemaal waar.
Dat is een hele goede stap in de goede richting, zeg maar. Echt.
Ja, nou, maar ik moet ook zeggen dat we hebben ook nooit problemen gehad met spruitjes en broccoli en weet ik het wat. Nee. Want dat werd vanaf jaar 1 gooiden ze dat eroverheen en ze aten alles op.
Ja, precies. Ja, mijn dochter ook.
Maar dus, de kunst is inderdaad wat meer groente te gebruiken. Nou, gooi daar een nootje doorheen of extra weertje olijfolie. Of maak het op de een of andere manier spannender. Want men vindt het wel heel moeilijk om zoveel groenten te eten. 400 gram is best veel. Dat zijn toch eigenlijk twee verschillende groentes op je tafel. Dus ja, daar moet je dan mijn zus voor hebben om daar een leuk recept bij te verzinnen. Om veel verschillende mogelijkheden aan te bieden.
Maar laten jullie daar nou net twee boeken en de derde komt uit over geschreven hebben. Dus dat moet niet zo. Ja. Dat is voor de consument wordt het natuurlijk wel heel makkelijk gemaakt.
Ja, toch? Precies, dat vind ik ook. Maar dat vind ik wel eigenlijk het leukste.
En slapen, slapen. Je moet ook tijd nemen om te slapen.
Ja, zeker. Ja, we hadden toen weg graag.
Ja, dat is ook een hobby van mijn vrouw. Ja, slapen. Lekker veel slapen. Interessant. Extra vierge olijfolie, extra vierge. Vierge is maagdelijk, hè?
Ja.
Maar hoe kun je nou extra maagdelijk zijn?
Ja.
Dat is toch hetzelfde als dat je zegt, ik ben niet dood, ik ben dubbel dood. Ja. Slaat ik nergens op.
Ja, precies. Ja, maar het klinkt wel heel mooi, toch?
Het toch dubbel dood of extra vierge?
Nee, die extra vierge kwam toch ook wel ergens vandaan, dacht ik? Nee?
Nee, het is echt een manier om... aan te geven dat het echt net even een slagje beter is. Of dat het een. Er zijn ook discussies nu in Amerika en in Australië om te zeggen, nou, maar we willen in die extra vierge categorie willen we eigenlijk nog een betere categorie, een hogere categorie, een extra vierge of zo.
Wat is het verschil tussen extra vierge en vierge?
Ja, dat is er zeker. Het grote verschil is dat je, zo zeg ik het dan altijd maar, er zit een afwijking in. Ja. Ja, dus er is iets, of er ruikt iets niet lekker. Of er smaakt iets niet lekker, of in het lab is er iets geconstateerd dat het niet voldoet aan de parameters van olijfolie. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
En is dat dan slechter? Ja, dat is dan de discussie natuurlijk. Dat hoeft, je kunt objectief bepalen of de olijfolie extra vierge is of niet. Dat kun je objectief bepalen. En dan is het subjectief of jij hem lekker vindt of niet.
Ja.
Weet je wat je ermee doet? Het zal mij allemaal een worst wezen. Ja. Kun je bijvoorbeeld zeggen, Annemieke, dat als jij een olijfolie hebt die, zeg maar dat het een vierge is, dus die, ja weet ik het wat, die voldoet niet aan de normen, die is wat ranzig geworden of whatever, die is geoxideerd dus. Is die dan minder gezond dan een extra vierge olijfolie die dus niet geoxideerd is?
Nou, wat ik heb begrepen is dat als de oxidatie heeft toegeslagen, dat het dan inderdaad ranzig wordt en dat het eigenlijk niet meer echt bruikbaar is. Maar om te zeggen dat de gezonde producten die erin zitten echt beduidend minder zijn, dat durf ik niet te zeggen, want daar heb ik geen studies of wat dan ook van gezien.
Nee, dat weet ik dus ook niet.
Ik zou niet de neiging hebben om het te gebruiken.
Nee, want het is gewoon niet lekker. Ja. Dus het is gewoon, en mensen zeggen dan wel eens, nou, maar dan gebruik ik het wel om te bakken. Ik zeg, ja, dat zou ik ook niet doen, want het blijft net zo vies natuurlijk.
Ja, het lijkt me toch wel dat dat de smaak afgeeft. Want zeker als iets ranzig is, nou, dan wordt alles ranzig.
Ja, nee, maar wat ik heel vaak meemaak is dat, dan ben ik bij mensen thuis, ja, wat vind je van deze, wat vind je van deze? Ja, nou, die is gewoon niet goed, die trouwens ook niet. Het is vaak zo, er staat gewoon echt hele slechte dingen in de keukenkast. En ze zeggen, oh, nou, ik haal hem er gelijk uit. Ik zeg, ja, ik zou hem maar weggooien ook. Nee, maar dan gebruiken we hem om te bakken. Ik zeg, ja, dat hoeft ook niet. Dat moet je gewoon niet doen.
Ja, nee, precies. Let wel vooral op dat brandpunt waar dat ligt.
Ja, zou dat ook anders zijn dan bij een vierge ten opzichte van een extra vierge, als die al geoxideerd is?
Dat durf ik niet te zeggen hoor. Maar ik weet in ieder geval dat die extra vierge een iets lager brandpunt heeft dan de, zeg maar, de geraffineerde olijfolie, waarmee je wat hoger kan.
Ja.
Maar nou is frituren ook weer niet aan te raden om heel vaak te doen. Ja, omdat het hele proces, zeg maar, zodanig toch is dat het niet zo gezond is als, zeg maar, het sauteren.
Ja, begrijp ik. Ja, dames en heren, luisteraars. Ik zit hier aan tafel met Janine en Annemieke Jansen, met 1S. Schrijvers van twee boeken en er komt een derde aan. Hartstikke lekker en hartstikke mediterraan. Ik zal een link zetten naar hun website. Echt leuk om te lezen. Mag ik jullie van harte bedanken. Ik vond het erg interessant. Twee hele enthousiaste dames over het Mediterranean Diet. En natuurlijk datgene wat ik dan weer heel mooi vind in het Mediterranean Diet. Dat is olijfolie. Heel erg hartelijk dank. Zijn er nog dingen die jullie zeggen, hey, daar wil ik op terugkomen. Of dat wil ik nog even melden.
Nee, maar wel willen we wel graag vermelden dat per begin april er een overkoepelend boekje komt met juist meer uitleg over leefstijl, mediterrane leefstijl en wat goed voor de mens is. En dat heet dan Hart voor je lijf.
Ja, een handje noten zonder zout. Ik ga het proberen.
Ja.
En anders gooi ik gewoon heel veel peper overheen en ook nog wat olijfolie. Ja. Nou, dan moet het helemaal goed komen.
Ja, lekker.
Natuurlijk.
Geniet ervan. Ja,
dank jullie wel.
Dankjewel.
Dit was Lekker Vet. Abonneer u zelf op deze podcast via iTunes, Spotify of een van de andere programma's. Vergeet vooral niet de uitzending te liken. Voor suggesties, mail naar lekker@olijfolieproeven.nl. Maak er een vette dag van.